Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze uitzending reizen we helemaal naar Latijns-Amerika en maken kennis met de projecten die Kerk in Nood steunt op dat verre continent. Maar eerst luisteren we naar een woord van een kerkelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal, pater Anton Lesser, naar aanleiding van de Mariamaand waarin we ons bevinden.
Goede vrienden, elk jaar verheug ik mij op de Mariamaand mei. Vaak heb ik mogen meemaken hoe in mei problemen werden opgelost die wij in het bijzonder aan de Moeder Gods hadden toevertrouwd. Ik raakte persoonlijk overtuigd van wat de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort treffend formuleerde: de kortste, gemakkelijkste, volkomenste en veiligste weg naar de verlossing in Christus is Maria. De kerk heeft de woorden van Jezus: vrouw, zie daar uw zoon, zoon, zie daar uw moeder, altijd zo begrepen dat Maria onder het kruis onze moeder is geworden. Als kleine kinderen in nood verkeren, naar wie roepen ze dan? Naar hun moeder. Wat doet de moeder als ze ziet dat haar kinderen in gevaar zijn? Ze spoedt zich naar hen. Het aantal Maria-verschijningen dat sinds 1830 constant toeneemt, mogen wij duiden als een groeiende bezorgdheid van de Moeder Gods. De grote ideologieën en oorlogen hebben in de 20e eeuw vele miljoenen slachtoffers geëist. De pandemie, met haar verstrekkende gevolgen, de nieuwe gewapende conflicten van tegenwoordig, de ingrijpende en zeer snel voortschrijdende veranderingen in de techniek, de economie, de samenleving en de kerk, en de daarmee nauw verbonden ontworteling van talloze mensen door de ontbinding van hun religieuze, familiale en culturele omgeving, de beangstigende groei van autoritaire en totalitaire structuren en regimes. De gevaren en noden zijn van uiteenlopende aard en vormen een existentiële bedreiging. Het grootste gevaar bestaat erin dat wij het geloof in God als allesdragende ordening en liefde verliezen. Aan wie schenkt u in deze tijd uw vertrouwen? Kunt u geloven dat Maria uw kortste, gemakkelijkste, volkomenste en veiligste weg is? Zult u zich door haar boodschappen aangesproken voelen en laten leiden? Ik wens ten zeerste en bid ervoor dat die genade u geschonken wordt of zal worden geschonken. Bij de verschijningen in Fatima, waarmee onze hulporganisatie zich heel bijzonder verbonden voelt, zegt de engel: vrees niet. Ik ben de vredesengel. Bid met mij. Mijn God, ik geloof in u. Ik aanbid u. Ik hoop op u en ik bemin u. Ik vraag u vergiffenis voor hen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vroeg Maria in mei 1917: bid elke dag de rozenkrans om de vrede in de wereld en het einde van de oorlog te bewerkstelligen. En nodigde ons uit om ons aan haar onbevlekte hart te wijden. Na 9 jaar theologiestudie en 25 jaar ten dienste van de kerk, zou ik u vanuit mijn diepste overtuiging het belang van deze wens van Maria voor onze tijd op het hart willen drukken. In gebed en dankbaarheid met u verbonden.
Het volgende Portugese lied bezingt de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima.
Thank you.
Brazilië is met 8,5 miljoen vierkante kilometer het grootste land van Zuid-Amerika. Het beslaat bijna de helft van dit continent. Het is bovendien het vijfde grootste land ter wereld. Alleen Rusland, Canada, de Verenigde Staten en China zijn groter. Met meer dan 208 miljoen inwoners is het daarnaast het zevende land gemeten naar bevolkingsomvang. De Brazilianen zijn zeer divers in hun etnische oorsprong. Het is een mengelmoes van Afrikanen, Europeanen en inheemsen. Hoewel er nog elementen van de Afrikaanse en Indiaanse culturen voortleven in de huidige Braziliaanse cultuur, is die cultuur overwegend westers. Ongeveer 86,8% van de bevolking is christelijk, waarvan 64,6% katholiek en 22,2% protestants.
Bijna 1 miljoen mannen en vrouwen zitten opgesloten in Braziliaanse gevangenissen. Meer dan in eender welk ander land ter wereld. Vele van hen zijn al op jonge leeftijd in een vicieuze cirkel van armoede, verslaving en criminaliteit terechtgekomen. En ze kennen niets anders dan geweld. Sommigen hebben zelfs gemoord. Zowat 5000 priesters en leken bezoeken gevangenen en spreken en bidden met hen. De eerste stap is de eigen schuld eerlijk toe te geven. Vaak is het een lastige weg alvorens ze daartoe komen. Maar eens ze zonder voorbehoud de verantwoordelijkheid voor hun daden aanvaarden, ervaren de vroegere criminelen de liefde van de barmhartige Vader. Om met een rechtschapen leven te kunnen beginnen, hebben de gevangenen als geestelijk medicijn de sacramenten en het gebed nodig. Enkel zo kunnen ze de relatie met God onderhouden en verdiepen en de kracht vinden voor een duurzame ommekeer. Ook de liefde voor de Moeder Gods is voor hen een grote steun. Daarom hebben de Braziliaanse bisschoppen ons om 12.000 gebedenboeken voor de gevangenispastoraal verzorgd. En daarvoor zijn 15.000 euro nodig. Niemand van ons weet hoe zijn leven onder andere omstandigheden zou verlopen zijn. Ook wij zouden in hun plaats kunnen zijn. Wie wil de verloren zonen helpen om naar de Vader terug te keren?
Dit is Kerk in Nood.
Het bisdom Cajazeiras ligt in het noordoosten van Brazilië. Dat wordt beschouwd als het armenhuis van het land. De regio wordt geteisterd door ernstige droogte en de inwoners van dit zeer landelijke gebied leven in grote armoede. De kerk staat ook voor grote uitdagingen in het bisdom, omdat er te weinig priesters zijn. Eén priester zorgt voor gemiddeld 7000 gelovigen die verspreid wonen over enorme gebieden. Met een oppervlakte van ongeveer 14.500 vierkante kilometer is het bisdom ongeveer half zo groot als België, maar er werken slechts 80 priesters. De bediening door vrouwelijke religieuzen is daarom een grote zegen. 30 zusters uit 7 verschillende congregaties werken in het bisdom Cajazeiras. Ze bidden met de gelovigen, bereiden hen voor op het ontvangen van de sacramenten, bezoeken zieken en ouderen, organiseren jeugdwerk en roepingenpastoraat, organiseren bijbelstudiegroepen, houden catechesen, leiden catechisten op en begeleiden gezinnen in moeilijke situaties, bijvoorbeeld wanneer een lid verslaafd is. Bisschop Francisco de Sales Alanzar, die ons om hulp voor de zusters had gevraagd, voordat hij werd benoemd tot pastoor van een ander bisdom, vertelde ons:
de zusters zijn zeer aanwezig op verschillende pastorale fronten, vooral in deze moeilijke tijden waarin het leven van onze bevolking zwaar wordt getroffen. De zusters zijn een grote hulp, omdat ze naar mensen luisteren en in het bijzonder zorg dragen voor diegenen die gemarginaliseerd en uitgesloten zijn van de samenleving.
We willen graag de 30 zusters van het bisdom Cajazeiras steunen in hun levensonderhoud, zodat ze hun waardevolle werk kunnen voortzetten. We hebben voor dit jaar in totaal 9000 euro aan hulp toegezegd.
Me sinto perdido. Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser. Misericórdia, vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus. Misericórdia, quero renegar as coisas do mundo e me afastavam da tua graça. Misericórdia, misericórdia, sim, Jesus. Misericórdia, vem me conduz. Misericórdia, misericórdia. Lá posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso. Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso. Vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus. Misericórdia, misericórdia, sim, Jesus. Misericórdia, vem me conduz. Misericórdia, misericórdia. Lá posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso. Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus. Misericordioso, vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro.
Broeder Paulo zat vaak in de put toen hij probeerde het evangelie te verspreiden onder de mensen in het Amazonegebied. Maar dankzij de vrijgevigheid van weldoeners van Kerk in Nood kan hij nu meer doen. Broeder Paulo Maria Brachini keerde op een middag terug naar zijn missie, nadat hij in de stad voorraden had gekocht. Toen een wolk die prachtige blauwe lucht boven het Amazonewoud begon te verduisteren. Een sterke storm volgde snel. Door het beperkte zicht zag een groot passerend schip het kleine bootje van broeder Brachini niet, zodat het omgeslagen werd door het kielzog. De broeder en de inheemse Tikuna-indiaan die hem vergezelde, werden naar de bodem van de rivier getrokken. Met veel moeite wisten ze naar de oever te zwemmen en zich uitgeput in veiligheid te slepen. Maar met gevaarlijke mieren, muggen en andere insecten op de loer, was stil blijven liggen om uit te rusten een luxe die ze zich niet konden veroorloven. Ze liepen meer dan een uur in de duisternis, tot ze uiteindelijk een inheemse gemeenschap vonden die hen opnam.
Het was door Gods genade dat we het overleefden. Er zijn vergelijkbare gevallen waarbij mensen verdronken omdat de stromingen zo sterk zijn.
Dat zegt de kapucijn. Wat voor sommigen het avontuur van hun leven zou zijn, was voor broeder Bacchini echter een gewone werkdag. De Italiaanse missionaris arriveerde in 2005 in het Amazonegebied en werd naar de parochie van Sint Franciscus van Assisi gestuurd. In het dorp Belém dos Solimões, op de grens tussen Brazilië, Colombia en Peru. Momenteel bedient hij 72 gemeenschappen, verspreid over een netwerk van kleine rivieren. In de loop der jaren is hij in aanraking gekomen met alligators, werd zijn lichaam bedekt met vuurmieren en moest hij een vrouw dragen die gebeten was door een jararaca-adder. Om nog maar te zwijgen van de ontelbare keren dat zijn boot kapot ging en met de stroming meedreef.
Ongelukken, ze horen bij het leven. Op een keer zagen we wat leek op een boom die door een storm de rivier was ingesleurd. Maar toen we dichterbij kwamen, opende hij zijn ogen. Het was een enorme alligator. Mijn hart sprong bijna uit mijn mond,
herinnert de broeder zich. En broeder Bacchini legt uit dat
toen we in Belém de Solimões aankwamen, we een parochie aantroffen die al 15 jaar verlaten was. Er was geen priester, geen religieuze diensten en slechts een handjevol leken hield het geloof levend. In sommige gemeenschappen was ik de eerste priester die doopte. Er was veel geweld, veel alcoholisme en hoge zelfmoordcijfers onder de jongeren. We realiseerden ons dat ze schreeuwden om hulp, om mogelijkheden. We begonnen met kleine initiatieven zoals muziekcursussen, hen gitaar leren spelen, leren naaien. En beetje bij beetje begonnen we met nieuwe pastorale initiatieven en nam de evangelisatie toch toe.
De missie van broeder Bracchini zou des te moeilijker zijn zonder de hulp van Kerkinoot, dat de kerkelijke missie in het Amazonegebied al sinds de jaren 70 ondersteunt. Onlangs nog kon de kapucijnermissie, naast de vertaling van de kinderbijbel in de Ticuna-taal, ook 4 gemotoriseerde kano's aanschaffen.
Dankzij Kerk in Nood kunnen we nu meer gemeenschappen bezoeken, omdat we samenwerken met inheemse missionarissen. Elke gemeenschap is ongeveer een dag reizen per boot. We voorzagen elke groep missionarissen van een houten kano en een motor. Elke groep kon vervolgens 1 of 2 gemeenschappen meer bezoeken, wat betekent dat ze minstens 1 keer per maand een bezoek kunnen brengen.
Zo legt de missionaris uit. De Ticuna zijn de grootste van de verschillende etnische groepen die door de kapucijnen worden bediend. Met een bevolking van 40.000 mensen in het Braziliaanse Amazonegebied zijn zij de grootste etnische groep in de regio. De zaadjes die het evangelie heeft geplant in de onmetelijkheid van het Amazonegebied beginnen al vruchten af te werpen. De gemeenschappen in Belém dos Solimões hebben elke zondag vieringen in Ticuna, evenals catechese. De regio is ook de thuisbasis van de eerste Ticuna-diaken, en andere inheemsen zijn momenteel in het seminari.
Onze grote kracht is altijd geweest dat we in hen geloofden, dat zij de leiders en voorgangers van hun gemeenschappen kunnen en moeten zijn, in hun eigen taal en met hun eigen prachtige cultuur. Ze voelen en begrijpen dat we in hen geloven, dat we van hen houden en hen waarderen.
Zo zegt broeder Bracchini. De broeder heeft niets dan goeds te zeggen over de weldoeners van Kerk in Nood, die het mogelijk blijven maken om kinderbijbels, motorboten en brandstof voor pastorale bezoeken te verstrekken.
Heel erg bedankt. Ik zeg dit voor elke inheemse die al profiteert van uw hulp. Alle dorpen die we bezoeken met onze missionarissen, alle kinderen. Het zijn er hier zoveel, duizenden. Alle vrouwen ook, en vaders en jonge mensen. Dank u uit de grond van ons hart, in hun naam en ook in de onze. We proberen hier te luisteren naar Gods stem die door de mensen heen roept. En we vragen jullie ook om te bidden. Het is niet makkelijk om missionaris te zijn in deze landen. De uitdagingen zijn talrijk en groot. bid voor ons allen, voor de missionarissen in het Amazonegebied en over de hele wereld.
Zo vraagt broeder Paolo Brachini. In 2013 vonden de Wereldjongerendagen van de Katholieke Kerk plaats in Rio de Janeiro in Brazilië. En de boodschap van de hymne is dat we allen missionaris zijn.
Sou marcado desde sempre com sinal do Redentor, que sobre o monte o Corcovado abraça o mundo com seu amor. Cristo nos convida, venham meus amigos, Cristo nos envia, sejam missionários. Esperança do amanhecer. Quem escuta esse chamado acolhe o dom de crer. Quem nos dera fosse a terra, fosse o mundo todo assim. Não há guerra, fora o ódio, só o bem e a paz a não ter. Cristo nos convida, venham meus amigos, Cristo nos envia, sejam missionários.
Do nascente ao poente, nossa casa não tem porta, nossa terra
Kerk in Nood biedt ook gezondheidszorg aan oudere zusters in het noordoosten van Brazilië. Ondanks hun leeftijd blijven de zusters zeer actief in hun gemeenschap en blijven ze bidden voor hun weldoeners. Religieuze zijn is een levenslange toewijding. En de zusters van het Heilig Hart van Jezus in Noordoost-Brazilië nemen hun roeping heel serieus. Meer dan de helft van de 62 zusters die werkzaam zijn in verschillende gemeenschappen in deze regio is ouder dan 65. Maar ze blijven zo actief mogelijk. Natuurlijk hebben deze zusters met de jaren meer medische zorg nodig. Maar hoewel Brazilië een nationaal gezondheidszorgsysteem heeft, heeft het te maken met veel uitdagingen. En voor tijdige en meer adequate hulp moeten de zusters soms hun toevlucht nemen tot de particuliere sector, wat kosten met zich meebrengt. Kerk in Nood heeft de congregatie gesteund door medische zorg voor 12 oudere zusters te financieren.
De zusters Rosa, Letitia en Isabel wonen in een gemeenschap aan de rand van de stad Olinda. Hun klooster is erg actief in de plaatselijke parochie. En de drie zusters, die allemaal ouder zijn dan 80, nemen deel aan het organiseren en leiden van gebedsmomenten, retraites en vormingen. Zuster Rosa, 84 is ze, is een getalenteerde kokkin en ze bakt graag traditioneel Braziliaans kaasbrood dat wordt verkocht om geld in te zamelen voor de renovatie van het moederhuis van de orde. Zuster Maria Silva, die in een communiteit in Abreu e Lima woont, is een bekwame naaister. Ze doet naaiwerk voor andere religieuzen en handwerk om geld in te zamelen. In haar geval is het geld van Kerk in Nood voornamelijk besteed aan tandheelkundige zorg, die maar moeilijk te verkrijgen is via de nationale gezondheidszorg. Zuster Helena, ze is 93, en zuster Regina, 83, die wonen allebei in een andere communiteit in Olinda en brengen het grootste deel van hun dagen door met werken met de armen en met het helpen organiseren van gebedsdiensten en liturgieën. Ondanks haar zeer hoge leeftijd blijft zuster Helena ook bezig met het maken van welkomstpakketten met essentiële babyspullen die naar de plaatselijke kraamkliniek worden gestuurd om aan pasgeborenen te geven. Ze zei aan Kerk in Nood:
ik heb veel genade van God ontvangen. Het enige wat ik nu kan doen, is dankzeggen.
Zuster Carminia, 77, woont in het moederhuis van de congregatie in Igarassu. Ze ontvangt vaak bezoekers en spreekt met jonge moeders en tieners die naar het klooster gaan voor hulp. De laatste tijd heeft zuster Carminia echter last van een neurologisch probleem. En met de hulp van Kerk in Nood heeft ze nu toch een specialist kunnen bezoeken. En tenslotte is er zuster Escolastica, 78 jaar, en verantwoordelijk voor veel plezier en gelach in de Santa Zita-gemeenschap, vanwege haar gave voor het schrijven van versjes en het componeren van muzikale sketches. Ze is een vaste waarde bij alle vieringen en festiviteiten van de gemeenschap. In 2023 ging het echter slechter met haar gezondheid en toen had ze meer medische zorg nodig, die ze dankzij Kerk in Nood toch heeft gekregen.
Het menselijk lijden, zowel plaatselijk als wereldwijd, raakt ons diep en zet ons aan tot solidariteit. Het delen van het brood en van het woord van God, tot luisteren, raadgeving, gastvrijheid en voortdurend gebed. De oudere zusters blijven van alles op de hoogte door gesprekken met de jongeren en sociale media. Ze zijn onvermoeibare getuigen van de dynamiek van gebed, luisteren en naastenliefde.
Dat zegt de algemeen overste van de zusters van het Heilig Hart van Jezus, Silvania dos Santos.
We danken Kerk in Nood met heel ons hart dat ze ons helpen met deze steun voor onze oudere en zieke zusters. En in ruil daarvoor bieden we voortdurend gebed en het goede dat ieder van hen bijdraagt in hun gemeenschap. De zusters die van dit project profiteren spreken over de wonderen die de Heer heeft verricht en vragen dat God wordt geprezen in de handen van onze weldoeners, die zich uitstrekken naar de behoeftigen in de wereld, en dat zijn zegen op hen mag neerdalen.
Kerk in Nood heeft toegezet dit project in 2024 voor te zetten, met financiële steun voor zusters die medische hulp nodig hebben.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Ten noorden van Brazilië ligt Venezuela, een oliestaat die al enkele jaren kampt met grote economische problemen en politieke instabiliteit. Het overgrote deel van de Venezolanen, 96%, is katholiek. In de 19e eeuw werd de kerk in Venezuela vervolgd onder het bewind van Antonio Guzmán Blanco. De kloosters werden opgeheven en de eigendommen van de kerk werden geconfiskeerd. Thans zijn er 7 aartsbisdommen, 19 bisdommen en 4 apostolische vicariaten. De primaat van de kerk in Venezuela is de aartsbisschop van Caracas. Het genadebeeld van de goddelijke herderin in Barquisimeto is een van de meest vereerde religieuze beelden van Venezuela. Elk jaar komen meerdere miljoenen gelovigen er samen om ter harer ere deel te nemen aan een processie die als de grootste Maria-processie ter wereld geldt. Steeds weer brengen mensen verslag uit over genaden die ze hebben ontvangen. Ook talrijke seminaristen hebben veel te danken aan de goddelijke herderin. Kerk in Nood ondersteunt de toekomstige priesters in de seminaries van het Latijns-Amerikaanse land regelmatig.
De maagd Maria was op de weg van mijn roeping altijd aanwezig.
Dat zegt Andersen, een jonge seminarist uit Barquisimeto.
De goddelijke herderin is de goede moeder die mij begeleidt en mij aanmoedigt om de Heer na te volgen. Zoals het bij de evangelist Johannes staat, zegt hij. Zij zegt, doe wat hij u zegt. Mijn verering van de moeder Gods begon in mijn jeugd. Met een groep vrienden ging ik naar de processie ter ere van de goddelijke herderin en ik had daarbij het gevoel dat ik haar steeds meer beminde en dat ik voor zoveel intenties tot haar wou bidden. Dankzij haar voelde ik de roep van God in mijn leven. Ze moedigt mij aan om in deze wereld van veel dingen af te zien, om Jezus te kunnen navolgen.
En Grijbel, een andere seminarist, zegt:
sinds het eerste ogenblik van mijn leven was zij altijd bij mij. Ze is mijn lerares en mijn vriendin en heeft me vanaf mijn kindertijd de juiste weg getoond. Voor mij is ze alles wat een moeder voor een zoon kan betekenen. En ook de jonge Jesus bevestigt: als ik terugblik, was zij het die in alle stappen van mijn weg bij me was om mij te leiden en te begeleiden.
De jonge mannen die zich op het priesterschap voorbereiden zijn vervuld van vreugde en hoop, hoewel er daar, puur van buitenaf bekeken, in hun vaderland nauwelijks een reden toe is. Venezuela worstelt al verscheidene jaren met een crisis die zijn gelijke niet kent. Grote delen van de bevolking zijn door de losgeslagen inflatie verarmd en velen moeten zelfs honger lijden. Het aantal zelfmoorden is schrikwekkend gestegen. Ook het criminaliteitspercentage ligt hoog. Tegelijk hebben meer dan 7 miljoen Venezolanen het land verlaten. Vooral de jongeren trekken weg, omdat ze geen toekomstvooruitzichten zien. De 56 seminaristen in Barquisimeto en vele andere jonge mannen in heel Venezuela willen echter blijven. Onder leiding van de goddelijke herderin willen ze goede herders zijn voor hun radeloos volk. Ze willen priester worden om aan iedereen de blijde boodschap te verkondigen. Kerk in Nood ondersteunt de opleiding van een seminarist in Venezuela per jaar met ongeveer €830. Mogen zij ook op u rekenen?
De seminaristen, ze willen dicht bij Maria zijn. En hierover zingt ook Athenas, junto a ti, dicht bij jou.
pasos que amen mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.
Venezuela is een land van tegenstellingen geworden. Ondanks de economische en sociale crisis zijn er recent casino's en luxe autodealers geopend.
Dat zegt Luis Vildoso, verantwoordelijke bij Kerk in Nood voor de projecten in Venezuela. Na een projectreis waarbij hij 11 bisdommen in het midden en westen van Venezuela bezocht, sprak hij over de huidige situatie in het land en in de kerk en hoe deze nog steeds springlevend is te midden van de moeilijkheden. Hoe beschrijft u de situatie in Venezuela?
Je kunt zien dat het een land is dat op een gegeven moment een goede economische situatie had. Venezuela is erg rijk aan energiebronnen zoals olie en gas. Je kunt bijvoorbeeld nog steeds een goede infrastructuur zien. Ik zou de wegen willen benadrukken. Het land is goed verbonden met een netwerk van snelwegen die ook in goede staat verkeren. Tegelijkertijd is er echter sprake van grote armoede. De macro-economische cijfers spreken voor zich. Een werknemer in de gezondheidszorg of het onderwijs verdient bijvoorbeeld ongeveer $6 tot $12 per maand. Maar de gemiddelde kosten van levensonderhoud voor een gezin van 5 personen bedragen ongeveer $200 per maand. Bovendien is de industrie in het algemeen stilgevallen of toch sterk uitgeput, zoals de olieindustrie die onder het minimumproductieniveau zit.
En heeft deze situatie gevolgen voor de bevolking?
Venezuela is echt een land van tegenstellingen geworden. Zoals ik al zei, ondanks de economische crisis en sociale crisis hebben we gezien dat er casino's en luxe autodealers op de markt gekomen zijn, zoals Ferrari, evenals kartbanen, een modern nieuw honkbalstadion en zelfs nieuwe privéklinieken. Al deze dingen zijn echter voorbehouden aan de gelukkigen, degenen die op een of andere manier verbonden zijn met het huidige regime.
En hoe zou u de huidige situatie van de kerk beschrijven?
Ik heb een kerk gevonden die heel levendig, heel verenigd en vreugdevol is, ondanks het feit dat ze een zware strijd moet leveren. Je kunt zien dat God aanwezig is en de gemeenschap ondersteunt. Hij is hun kracht. Op sociaal gebied heeft de kerk veel initiatieven op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Naast materiële hulp ontvangen katholieken ook geestelijke ondersteuning door middel van verschillende activiteiten. Ik was erg ontroerd om te zien hoe de leken zich inzetten voor de kerk. Te midden van de armoede tonen de mensen zich solidair met hun priesters door hun voertuigen, hun know-how en hun ervaring ter beschikking te stellen van hun pastoors om pastorale initiatieven te organiseren. Iedereen, arm of rijk, draagt bij naar vermogen. Op sommige plaatsen is er een tekort aan priesters. Veel buitenlandse priesters en religieuzen hebben het land moeten verlaten, omdat hun verblijfsvergunning niet werd verlengd. Bovendien lijden sommige priesters en bisschoppen aan vermoeidheid, omdat ze het licht aan het einde van de tunnel niet meer kunnen zien. We moeten de geestelijkheid helpen en bijdragen aan haar spirituele vernieuwing, maar er ook voor zorgen dat er tijdig gereageerd kan worden als er problemen zijn.
Wordt de kerk op enigerlei wijze vervolgd?
De controle van de overheid over de bevolking in het algemeen is heel duidelijk, vooral door de zogenaamde alcabalas. Dat zijn controleposten waar altijd een politieagent de wacht houdt, bijvoorbeeld bij benzinestations. En ook de media worden gecontroleerd. Door de bevolking te controleren, controleert de regering tot op zekere hoogte dan ook de kerk. De regering heeft af en toe uitgehaald naar de kerk. Onlangs nog ontving een priester een paar dagen nadat hij een mis had opgedragen een brief van de regering waarin stond: "Dit was uw preek." Dus tot op zekere hoogte, ja, wordt ook de kerk vervolgd.
En welke mogelijkheden ziet u om de situatie in het land te verbeteren?
De bisschoppen denken en geloven dat verandering zal plaatsvinden met toekomstige generaties. Daarom hebben ze de noodzaak benadrukt om jongeren te ondersteunen door middel van creatieve pastorale initiatieven, om te proberen contact met hen te leggen. Veel jongeren leveren een cruciale bijdrage aan het sociale werk van de kerk. Venezuela heeft een diaspora van ongeveer 7 miljoen mensen, voornamelijk jonge professionals. Er wordt dus speciale aandacht besteed aan jongeren om te proberen emigratie te voorkomen.
En hoe reageren de jongeren op deze toenaderingen?
De bisschop van San Carlos Cojedes nodigde ons uit voor een jongerenbijeenkomst, maar we hadden geen idee hoe groot die zou zijn. Toen we daaraan kwamen, werden we opgewacht door 500 jongeren die in dialoog waren met de bisschop en hem interessante vragen stelden. Toen ik wegging, voelde ik me vernieuwd in mijn zending en het was mooi om een getuigenis van het gehuwde leven te kunnen geven aan zo'n groep jonge mensen die hun roeping proberen te bepalen, van wie sommigen misschien geroepen zijn tot het gewijde of religieuze leven en anderen dan weer tot het huwelijk. En om hun te laten zien dat het mogelijk is om een christelijk leven te leiden in een verscheidenheid van roepingen. Een soortgelijke ervaring had ik ook in het bisdom Acarigua Aurora. We gingen naar een andere bijeenkomst van jongeren met een bisschop voor beroepskeuzevoorlichting. En we troffen een kerk vol jonge mensen aan. We konden alleen maar wensen dat kerken in Europa ook zo waren. De kerk in Venezuela is heel Latijns-Amerikaans, heel levendig en heel vreugdevol.
En wat heeft u nog meer beïnvloed tijdens deze reis?
Ondanks de emigratie blijft de Venezolaanse bevolking groeien. Ik werd getroffen door de overbevolking in gebieden als Petare aan de rand van Caracas. Als je door de straten loopt, zijn er kleine steegjes die naar andere huizen leiden, allemaal vol met mensen. Ik zag een gebouw van ongeveer 10 of 12 verdiepingen hoog. Hoewel dit niet zozeer gebouwen zijn, maar constructies die op elkaar gebouwd zijn en overeind gehouden worden door pilaren die alleen door een wonder overeind lijken te blijven. Er is geen officiële telling, maar er wordt gezegd dat er ongeveer 2 miljoen mensen opeengepakt zitten in dit gebied.
En hoe denkt u dat Kerk in Nood kan blijven helpen?
Het is zeker dat de kerk onze steun dringend nodig heeft. Want de huidige economische crisis die heeft directe gevolgen voor het levensonderhoud van de kerk. De zorg voor de geestelijke blijft een prioriteit voor ons. En hetzelfde geldt voor religieuzen die zulk prijdenswaardig werk doen en alle pastorale medewerkers. Tegelijk zijn wij echter ook zeer geïnteresseerd in het aanmoedigen van de vorming van leken en het bevorderen van persoonlijke ervaringen met God. Evenals initiatieven die ons kunnen helpen deze te stimuleren. Op deze manier kan de bevolking bijdragen aan de verandering van het land.
In de Bijbel staat dat God voor God niets onmogelijk is. In het Spaans klinkt het dan zo: Nada es imposible para ti. En zo zingt zuster Glenda.
Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros,
porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
We blijven nog even in het noordelijke gedeelte van Zuid-Amerika en verplaatsen onze aandacht naar Colombia, een buurland van Venezuela. Colombia werd lang geteisterd door drugsgeweld, maar de laatste jaren is de veiligheidstoestand in het land fel verbeterd. De meerderheid van de Colombianen is rooms-katholiek. Ook zijn er voornamelijk onder de inheemse bevolking aanhangers van natuurgodsdiensten. De orde van de Mercedarissen werd gesticht in de 13e eeuw. Naast de drie geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid bevatten de regels van de orde een vierde gelofte, die van het bevrijden van christelijke slaven, zelfs ten koste van hun eigen vrijheid en leven. De naam gaat terug op het feit dat Onze Lieve Vrouw in 1218 verscheen aan de latere stichter van de orde, Pedro Nolasco uit Barcelona, om hem te vragen christenen te helpen die door de Moren tot slaven waren gemaakt. En de orde wordt daarom ook wel voluit Orde van Onze Lieve Vrouw van de Genade van de Bevrijding van de Gevangenen genoemd. In het Latijn Maria de Mercede Redemptionis Captivorum en in het Spaans Nuestra Señora de las Mercedes. De orde die vandaag de dag ongeveer 30.000 leden telt, is vooral goed vertegenwoordigd in Latijns-Amerika. De mannelijke tak is onder andere actief in het gevangenispastoraat. De vrouwelijke tak van de orde neemt deel aan de gelofte om de gevangenen te verlossen, waarbij de zusters God vragen om de genade dat gevangenen hun geloof niet verliezen door een leven van boetedoening en contemplatief gebed. Pas in 2008 werd een nieuw klooster geopend in La Ceja, in het Colombiaanse bisdom Sonson Rio Negro, gesticht door zusters uit Mexico. De gemeenschap is sindsdien gezegend met Colombiaanse roepingen en heeft 12 zusters met eeuwige professie en 1 aspirant. Nog een aantal jonge vrouwen willen zich graag bij het klooster aansluiten. De zusters hebben echter ruimte nodig om meer jonge vrouwen te kunnen huisvesten. Momenteel wonen ze met 2 in een cel, maar er is nog steeds niet genoeg ruimte. Daarom willen we hen helpen de eerste verdieping van hun nieuwe klooster af te maken, zodat er meer cellen zijn en dus meer ruimte voor jonge roepingen. Zodat elke zuster haar eigen cel heeft waarin ze het charisma van voortdurend gebed en stilte kan beleven. Kerk in Nood wil graag helpen met 40.000 euro. Wie kan er mee helpen?
Dit is Kerk in Nood.
Peru, officieel de Republiek Peru, is een land aan de westkust van Amerika. Het wordt begrensd door Ecuador en Colombia in het noorden, Brazilië in het oosten en Bolivia en Chili in het zuidoosten. Pastoor David O'Connor is als missionaris actief in de Peruaanse prelatuur Huancané, hoog in het Andesgebergte.
De mensen zijn straatarm, maar ze houden van Jezus en ze koesteren een diepe liefde voor de Moeder Gods. Voor hen is de Heilige Maagd een persoon met wie ze kunnen spreken.
Dat zegt de uit Ierland afkomstige priester. Spijtig genoeg zijn sekten hier, net als bijna overal in Latijns-Amerika, zeer actief. Vaak is het de liefde van de Moeder Gods die de mensen ervan weerhoudt om de bedrieglijke heilsbeloften te volgen. De 85-jarige Gennaro wilde de kerk verlaten, want op de radio had een predikant genezing beloofd aan allen die zich bij zijn sekte zouden aansluiten. Gennaro zelf, daarentegen, dreigde steeds blinder te worden, hoewel hij elke week naar de katholieke kerk ging. Dit verontrustte hem diep. De pastoor sprak lange tijd met hem, maar eerst zonder succes. Toen hij echter tot hem zei:
"Maar Gennaro toch, die mensen houden toch niet van de moeder Gods?"
antwoordde de oude man onmiddellijk:
"Ja, dat klopt, en daarom ga ik er niet naartoe."
Pastoor O'Connor en de andere priesters die in het Andesgebergte arme en zieke mensen als Gennaro bijstaan, hebben zelf amper iets om te overleven. Vertrouwt u ook dit jaar uw misintenties opnieuw aan hen toe?
"Vertel het me, heer." Dat is het liedje van de Baskisch-Spaanse groep Mocedades. Dime, señor.
Esperanzas son velas sin hinchar. No tengo playa donde atracar. No tengo amarras, a nadie tengo ya. A la deriva está mi barca en el mar. A la deriva.
Tijdens een gesprek met Kerk in Nood sprak bisschop Marco Antonio Cortés van het bisdom Tacna y Moquegua in Peru over projecten met betrekking tot religieuze gemeenschappen en de noodzaak om iedereen te bereiken in een land waar het gebrek aan roepingen en missionarissen een constante zorg is, vooral in de meer afgelegen gebieden. Peru is nog steeds een missieland. Het bisdom Tacna y Moquegua beslaat een uitgestrekt gebied, waaronder een groot deel van de Altiplano, de hoogvlakte tussen de Andes en het Titicacameer, waar veel mensen wonen. Volgens monseigneur Marco Antonio Cortés, de plaatselijke bisschop,
is de belangrijkste uitdaging om de mannelijke en vrouwelijke religieuze gemeenschappen te ondersteunen, zodat ze hun evangelisatiewerk kunnen doen en beter voor de gelovigen kunnen zorgen.
Andere moeilijkheden, zegt de bisschop, hebben te maken met de algemene economische situatie van het land en moeilijkheden om verder weggelegen missiegebieden te bereiken. Het bisdom heeft 30 zusters en 4 broeders die hun tijd wijden aan missie, gebed en zorg voor de gelovigen die verder weg wonen van de stedelijke centra. De moeilijke geografie leidt tot isolement dat de religieuzen proberen te overwinnen. De zusters lopen vaak lange afstanden over de steile paden van de Altiplano om bij de gelovigen te zijn.
En de grootste uitdaging is om aanwezig te zijn en te begeleiden. De mensen die op deze plaatsen wonen hebben zelden de kans om een priester te zien. Vaak lukt het hen maar 1 keer per jaar.
Zo zegt bisschop Cortés.
Sommige plaatsen kunnen alleen per boot bereikt worden. En dat is dus wat de zusters doen, zodat ze de lokale gemeenschappen kunnen ondersteunen en op zijn minst eucharistische aanbidding kunnen geven. Ze doen allemaal lovenswaardig werk. Ze begeleiden de jongeren, ze doen liefdadigheidswerk, zoals eten brengen naar ouderen en voor hen zorgen. Er zijn veel ouderen in de regio die niemand hebben om voor hen te zorgen.
Legt de bisschop uit omdat
de jongeren naar de steden trekken om werk en kansen te vinden en de ouderen dan achterblijven in deze zeer geïsoleerde gebieden, waar het heel moeilijk is om hen te bezoeken en de bevolking ook is afgenomen.
Kerk in Nood heeft een lopend project om 10 gemeenschappen van vrouwelijke religieuzen in de hoogten van de Andes te ondersteunen.
Deze hulp is een antwoord op de bezorgdheid van de lokale kerk over de ondersteuning van deze missionarissen die op zeer afgelegen en moeilijke plaatsen werken op meer dan 3000 meter boven de zeespiegel.
Het project voorziet in de behoeften van de religieuzen op het gebied van transport en dagelijks levensonderhoud, zodat ze kunnen blijven evangeliseren en werken met deze gemeenschappen. De bevolking van de hoogvlakte van de Altiplano mag dan wegtrekken. Andere delen van het bisdom Tacna y Moquegua, dat grenst aan Bolivia en Chili, hebben een toestroom gezien van immigranten uit deze beide landen, maar ook uit Venezuela.
Immigratie is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen in Peru. Veel migranten maken hun eerste stop om uit te rusten in Tacna en besluiten dan om daar te blijven of om door te reizen naar steden zoals Lima of Arequipa.
Zo vertelt de bisschop aan Kerk in Nood. Volgens schattingen van het Interagency Coordination Platform for Refugees and Migrants wonen er op dit moment ongeveer 1,6 miljoen Venezolanen in Peru. Maar het zouden er meer kunnen zijn, omdat, zoals bisschop Cortés uitlegt,
niet alle migranten zich registreren en de meeste in kwetsbare omstandigheden leven. De pastorale zorg voor migranten is heel belangrijk,
voegde de bisschop eraan toe.
De Venezolanen die aankomen op zoek naar werk en een beter leven brengen in ongelofelijke verhalen met zich mee. Velen komen te voet aan nadat ze de bergen zijn overgestoken. En er zijn ook gezinnen met kleine kinderen. En daarom is pastorale zorg voor het gezin ook zo belangrijk.
Tijdens zijn bezoek aan het internationale secretariaat van Kerk in Nood maakt bisschop Cortés er een punt van om te zeggen dat er te midden van de uitdagingen ook grote vruchten zijn.
We hebben veel gezinnen die al goed geïntegreerd zijn, met werk. En er zijn veel catechisten onder de Venezolanen. Zij hebben zich toegewijd aan evangelisatie. Paus Franciscus zegt dat het belangrijk is dat jongeren evangeliseren. En het is mooi om te zien dat Venezolanen evangeliseren.
Hij voegt eraan toe dat hij gebeden heeft voor de eerste Venezolaanse roeping in zijn seminarie. Met zoveel projecten die plaatsvinden in zijn bisdom, benadrukt de bisschop dat de steun om ze uit te voeren cruciaal is.
De hulp van Kerk in Nood is essentieel en samenhangend. We voelen de nabijheid van de weldoeners. Hun steun gaat verder dan financiële steun. Het is een andere manier om dicht bij ons te staan. We herkennen dit. En het is heel mooi.
Zo besluit bisschop Cortés met een glimlach. Met diezelfde blijdschap sluiten we onze uitzending af en kijken al uit naar volgende maand om u allen hier weer bij Radio Maria te begroeten. Mocht u graag de projecten van Kerk in Nood voor Latijns-Amerika ondersteunen, dan nodigen we u graag uit om de website te bezoeken waar u zowel kunt doneren als een van de geschenken bestellen in de webwinkel. Surf gewoon naar www.kerkinood.be en u bent ook altijd welkom op het secretariaat van Kerk in Nood in de mooie abdij van Park te Heverlee, nabij het centrum van Leuven.
Als je gelooft, dan gebeuren er wonderen, dan gebeuren er mirakels. Het is de titelsong uit de tekenfilm De Prins van Egypte, over Mozes, die het volk van Israël uit Egypte leidde naar het beloofde land. In de Spaanstalige landen van Zuid-Amerika luidt deze titelsong dan Si tienes fe. En daar gaan we nu naar luisteren.
Confianza, una canción cantaba el corazón. Ahora no hay temor, sin miedo nos encontrará. La montaña se movió, la fe lo consiguió. Milagros tú verás. Si tú con fe hasta morir, así lo crees. Milagros lograrás, lo vas a ver. Si tú con fe así lo crees, será. Mi plegaria se escuchó como